Broederzusters en vrienden, ik wil vanmiddag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Hebreeën 9. Die keuze was deze keer niet zo heel moeilijk, want wij hebben de reputatie het kerkelijk jaar door elkaar te gooien. Maar morgen is Grote Verzoendag. En daar gaat het over in Hebreeën hoofdstuk 9. Want om het meteen te zeggen, wat de apostel uiteenzet hier is, dat het nog steeds Grote Verzoendag is, altijd al. Daarom achten wij alle dagen, heet zoiets. Hebreeën hoofdstuk 9, dan staat vanaf vers 1, zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van godsdienst en het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafel des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Tot zover. En wat de apostel doet in deze brief, maar in het bijzonder dan in dit ene hoofdstuk, Hebreeën hoofdstuk 9, is uiteenzetten hoe oudtestamentische inzettingen, en eigenlijk moet ik zeggen de oudtestamentische inzettingen, in de zin van alle, vervuld zijn geworden in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen door het Nieuwe Verbond, want het is volstrekt hetzelfde, en meer in het bijzonder door de middelaar van het Nieuwe Verbond, ook genoemd de hoge priester van het Nieuwe Verbond, namelijk de Heer Jezus Christus. In het voorgaande hoofdstuk citeert de apostel zeer, maar dan ook zeer uitgebreid, Jeremia 31. Een heel stuk is gewoon rechtstreeks daaruit overgenomen. Het gedeelte namelijk waarin in het Oude Testament, in de dagen van Jeremia en in het bijzonder dus ook door Jeremia, namens de Heer wordt aangekondigd dat de Heer een nieuw verbond zou maken met Israël, met Juda en zo verder. Niet een verbond zoals dat verbond dat hij gemaakt had toen hij hen hand aangreep om hen uit Egypte te leiden. Hoofdstuk 8 vers 9 is dat hier in Hebreeën althans. Want, zei de Heer, dat verbond, daar zijn zij niet in gebleven. Dat verbond hebben zij verbroken en zo verder. In andere schriftplaatsen wordt gezegd dat het ook helemaal niet anders kon. En dat het ook niet buiten Gods plan om was. Maar in elk geval, dat oude verbond van godsdienst, van religie, en dus van wet, want het is volstrekt hetzelfde. Dat oude verbond, dat Mosaïsche verbond, zo wordt het ook wel genoemd, werd inderdaad vervangen. En dat niet alleen, het was in ieder geval in de dagen van Jeremia, dat wil zeggen zo'n 600 jaar voor Christus, was dat al aangekondigd. En de apostel voegde hieraan toe in het laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 8. Sinds dat nieuwe verbond werd aangekondigd, is dus dat verbond der wet oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat wil zeggen, men zou het sterk relativeren, het bewustzijn dat de mens daardoor niet zalig wordt, dat de mens daardoor ook niet aangenaam wordt, wat het ook wezen mogen, voor God. Maar in tegendeel, God zelf gezegd heeft van, vergeet het maar er komt een nieuw verbond. Een verbond niet voortkomend uit de wet, niet gebouwd op de wet, weliswaar aangekondigd door de wet, maar gebaseerd op de beloften die God gedaan had aan Abraham. Gebaseerd namelijk niet op werken van de mens, maar op het werk van de Heer Jezus Christus, dan wel God zelf. Of nog anders gezegd, niet gebaseerd op werken van de mens, maar gebaseerd op geloof. Ook van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats, en daarna het geloof van de mens uiteraard. Want het wordt hier ook uitgebreid trouwens in andere hoofdstukken toegelicht. Maar waar het om gaat in het schriftgedeelte en eigenlijk in deze hele zogenaamde brief aan de Hebreeën, zo heeft men hem genoemd, hè, dat weet u. Hè? Weet u waarom hij dat gedaan heeft? Ik ben altijd wat cynisch, dan moet je me niet kwalijk nemen. Weet u waarom hij genoemd heeft de brief aan de Hebreeën? Dan hebben wij er tenminste geen bal mee te maken. Dat denk ik altijd achteraf, hè. Vooraf denk ik dat niet, maar achteraf denk ik dat altijd wel. En er zijn mensen die dat ook gewoon zo leren. Hè? Die zeggen, ze schreven aan Hebreeën. Wij zijn geen Hebreeën. Bij gebrek aan een stamboom zeggen we gewoon, wij zijn geen Hebreeën. Toch? Want we weten dat natuurlijk toch niet echt zeker. Maar goed, maar men schuift dan de brief aan de kant en zegt, het is niet op ons van toepassing. En men schuift het naar het adres van de Joden. Men zegt, Hebreeën, dat is een plechtig woord voor de Joden. En het is aan hen geschreven, wij hebben daar geen boodschap aan. En de meest gangbare en ook tamelijk orthodoxe verklaring van de brief is deze. Dat de apostel deze brief schrijft aan Joden om hen aan te sporen niet te blijven onder de Joodse wetten. En dus ook de Joodse wetten van het dagelijks leven, ook de Joodse feesten niet meer te houden. Want als men een gelovige is, is men een christen, dan zou men de Joodse inzettingen niet meer houden. En zo is men mooi van de brief af. Want als je dat vooroordeel nou niet kent, en je leest gewoon deze brief, dan kom je gewoon tot de ontdekking dat deze oud-testamentische inzettingen weliswaar gegeven werden aan dat ene volkje, gedurende bepaalde tijd, pas na 2500 jaar, weet u wel, van Adam tot Mozes, is pak een beetje zo'n 2500 jaar. En al die tijd had geen mens die wet. En vanaf Mozes had Israël die wet, dat duurde trouwens niet lang, want daarna verdwenen 10 van de 12 stammen van Israël sowieso onder de heidenen, toen hield je er nog met 2 over. En die hadden dan nog de wet. Dus zo'n klein volkje te midden van de hele wereldbevolking. En ook ten aanschouwen van heel de wereldbevolking. En waarom was dat? En waarom kregen die anderen die wet niet? Omdat de mens er toch niks aan heeft. Staat in de Bijbel zelf. Staat er 2 bladzijden in. Daar wordt gesproken over de vernietiging, dus hoofdstuk 7 vers 18, wordt gesproken over de Statenvertaling, dat zijn niet mijn woorden. Gesproken over de vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het oude verbond. En dat geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het is zwak en onnuttig, onprofijtelijk. En het is vernietigd tot niets gemaakt, betekent dat. Je kunt hoog en laag springen, je kunt die woorden opzoeken in het Nederlands, in het Grieks. Van mijn part in het Hebreeuws, als je dat lukt tenminste. Je kunt er nooit wat anders van maken, dat is wat er staat. Soms denk ik, als men er wat anders van had kunnen maken, zou men het zeker gedaan hebben. Want wat houdt men graag die wet in ere. Ook binnen het zogeheten christendom. Zo sterk dat het christendom beschouwd wordt als een van de grote wereldreligies. En broeders en zusters, christendom naar Bijbelse maatstaven is geen religie. Sterker nog, christendom wordt gevormd door diegenen die van religie verlost zijn. Die bevrijd zijn van godsdienst in de traditionele betekenis, maar ook Bijbelse betekenis overigens, van de term. Religie wil zeggen dat men van alles moet en dat men van alles moet laten. En dat het leven van de mens ingericht wordt, niet uit vrije wil, niet door wat in het hart is, maar ingericht wordt door opgelegde wetten waaraan men zich zou moeten houden. Ik heb het nagevraagd aan meneer Van Dalen. Ik hoef er niet op antwoord te wachten, nee. Maar vooruit. Maar zo zit dat nou eenmaal. En de Bijbelse uitspraken, de Bijbelse gedachtegang is een heel duidelijke. De wet werd gegeven niet om zalig te worden, niet om te komen tot kennis van God. De wet werd gegeven opdat de mens zichzelf zou leren kennen. Want door de wet, zegt apostel Paulus, ik meen in het laatste vers van Romeinen 5, door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, door de wet leert men de zondige natuur van de mens kennen. Door wet loopt de mens op tegen zichzelf. De wet, zijn moeder in de tijd, de wet is een spiegel. Maar je kunt er verder, je kunt er je niet mee wassen, zei je erachteraan. Je kunt wel je onreinheid erin zien, maar je kunt je er niet mee wassen. Je kunt alleen zien de positie waarin de mens verkeert. Niet in staat tot het goede. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar dat staat? De mens is daartoe niet in staat. En ik kan aan die eis van Gods wet ook niet beantwoorden. Het is dan ook niet een weg tot zaligheid. Het is dan ook niet een weg tot God. Het leidt niet tot God namelijk. Maar er is geen enkele religie. U weet wel, wetten en regels. Er is geen religie die doet wat er van verwacht mag worden. Namelijk dat het tot God leidt. Of, voor degene die de begrip God dan niet pruimen, om zo te zeggen, er is geen religie die de mens beter maakt, die de mens verbetert. De mens is onverbeterlijk, zegt het handboek. Zegt de Heer, zegt de Schepper. Wat God doet tot verlossing, wat God doet om de zondaar met zich te verzoenen, is niet de mens of de zondaar verbeteren, modificeren. Wat God doet is hem wegnemen en vervangen. Met de algemene uitspraak uit Hebreeën hoofdstuk 10, tweede helft van vers 9. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het is een algemene uitspraak die hier specifiek wordt toegepast. Maar het is een algemene uitspraak met betrekking tot Gods handelen in heel de heilsgeschiedenis. En het wordt ook gedemonstreerd. God neemt de eerste weg en stelt de tweede ervoor in de plaats. Elke eerste in de Bijbel verdwijnt altijd. Ik ga dan niet een lijstje geven, doen we een andere keer weer. Maar mijn lijstje is toch niet compleet. Elke eerste verdwijnt. En de belangrijkste eerste die zou verdwijnen was Adam. En daarmee heel de adamitische mensheid. En zou vervangen worden door de tweede Adam. De tweede mens, de laatste Adam. Of hoe je maar genoemd wordt, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Namelijk door de Heer Jezus Christus. En hetzelfde gold voor degene die verantwoordelijk was voor de uitvoering van dat oude verbond der wet onder Israël en meer specifiek onder het Jodendom. Dat was namelijk de middelaar van het oude verbond, of dat nou Mozes was of Aaron. Beide worden in die hoedanigheid genoemd, ook hier in de Hebreeënbrief. Maar beide zouden verdwijnen. Tot Mozes zei de Heer al, ik zal... In de toekomst zal ik dit volk een profeet zenden, gelijk als gij. Maar dan anders. Dat wil zeggen, zoals Mozes doorgaat voor middelaar van het oude verbond, doorgaat voor de verlosser die Israël uitleidde uit de slavernij, in Egypte, die een beeld is van de slavernij van de wetten, van religie in het algemeen. Zo zal God een andere profeet zenden als Mozes. Maar zei de Heer erbij, wie naar hem niet luistert, die zal uit het volk weggedaan worden. Die zal sterven. En wie die profeet is, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat is Christus, waarvan dus Mozes een type was. En zoals Mozes het volk bij wijze van spreken verloste uit Egypte en uit het diensthuis, zoals de term officieel luidt, zo was daar de Heer Jezus Christus die zijn volk uitleidt uit Egypte, uit de slavernij van in de eerste plaats de wet, maar in het algemeen de slavernij waaraan de mens nou eenmaal heel het leven onderworpen is. Zoals het in hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief trouwens staat. En langs de andere kant wordt een vergelijking gemaakt tussen Aaron en Christus. Aaron, Mozes' broer, was immers de woordvoerder in de praktijk. En hij wordt genoemd de hoge priester. Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk was voor de dienst aan God. Voor de religie. Priesters zijn daar verantwoordelijk voor. En de hoge priester is het hoofd van dienst, zeg ik altijd. Nou ja, hij heet hoofdpriester. Maar ik noem hem altijd maar hoofd van dienst, omdat we meteen zouden weten welke functie de man eigenlijk bekleedt. Maar wordt hier uiteengezet, met name ook hier in Hebreeën 9, Aaron wordt vervangen of werd vervangen door een andere hoge priester, maar dan niet onder datzelfde oude verbond, onder die religie zal ik maar zeggen, onder die wet, maar in tegendeel, hij wordt vervangen door de hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek, heet zoiets. De volle titel. Zoals aangekondigd, eigenlijk al in Genesis 14, maar later natuurlijk in Psalm 110. Die hoge priester, die Jezus van Nazareth, die genomen werd uit de mensen, Hebreeën 5 vers 1, en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn, die hoge priester is aangesteld, zegt Hebreeën hoofdstuk 7, en die hoge priester is hoge priester niet maar als opvolger van Aaron of van de oud-testamentische hoge priesters, want als je onder het oude verbond der wet, en dus binnen de religie, hoge priester moest zijn, dan moest je toch op zijn minst van Aaron afstammen en dus uit de stam van Levi zijn enzovoorts. En schrijft de apostel hier in Hebreeën 7, van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek moet het duidelijk zijn dat hij niet van Levi afstamt en dus niet hoge priester is naar de ordening van Aaron en dus niet hoge priester is voor de dienst aan God onder de wet. Hij heeft er niets mee te maken. En bovendien staat er, en als er dan zo'n andere hoge priester verschenen is naar een heel andere priesterorde, dan betekent het dat noodzakelijkerwijs ook die wet en dus die godsdienst veranderd is. En dat Aaron en zijn priesterschap van geen enkele betekenis meer zijn. Want daar gaat het om, dat is Bijbelse boodschap, dat door de opstanding, volledig hetzelfde, dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, het oude, wat het ook wezen mogen, dat het oude is voorbij gegaan. En vervolgens, zie, alles is nieuw geworden. Dat kun je zien ook nog dus, hè? Dat is 2 Korinthe 5 waar dat staat. Waar staat het? Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven en dus is alles oude voorbij. En zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En zo kennen wij elkaar niet meer naar het vlees, maar ook zo leven wij dus niet meer onder de wet. En zijn we Godzijdank verlost van welke vorm van religie dan ook. Ons is niks opgelegd, wij zijn geplaatst in de vrijheid en wij vieren feest. Zo staat het over Israël. Uitgeleid uit de slavernij uit Egypte, wat gingen ze dan doen daar in die woestijn? Wel, was het antwoord, en Aaron moet het gezegd hebben tegen Farao, want die voerde het woord. Hij zei, wij gaan den Heere een feest vieren. Zoals ons lied zegt, dat ze uit onze zangbundels gehaald hebben, vroeger weet je nog, hè? Vrij van de wet, o vreugdevol leven. Niet meer aan Horeb, als symbool van de wet, de berg waarop de wet gegeven werd, niet meer aan Horeb, vrezen en beven, enzovoorts. Nee, wij leven daar niet meer onder. En dat is wat de apostel hier uiteenzet. En dat is een boodschap, niet voor Hebreeën, niet voor Joden, laat staan orthodoxe Joden, het is een boodschap voor christenen, voor gelovige mensen. Ik kan het ook wel aantonen dat de brief geschreven is aan wedergeboren mensen. Wedergeboren mensen die dit verschil niet kennen of niet willen kennen. Het verschil tussen de slavernij van de wet en het leven in vrijheid. Maar niettemin, dat is de boodschap. En niet alleen hier in deze Hebreeënbrief, maar in al die Nieuwtestamentische brieven uiteraard. Altijd volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde boodschap. Het enige bijzondere aan de Hebreeënbrief is dat deze boodschap tot ons komt Of aan de hand van, of op basis van oud-testamentische inzettingen. Dat is natuurlijk altijd het sterkste wat je kunt hebben, hè? Daar wordt gesproken over waar we van verlost zijn, maar dat waar we van verlost zijn, blijkt op overdrachtelijke wijze, op symbolische wijze, een uitbeelding te zijn van de situatie waarin wij leven. Juist niet onder die wet. Wij zouden ook niet moeten zeggen van God, wat is dat toch een mooi feest, wat heeft dat toch een prachtige betekenis, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest. Laten wij voortaan Grote Verzoendag gaan vieren, eenmaal per jaar. Elk jaar overnieuw. Wie het schriftgedeelte kent hier, Hebreeën 9, begrijpt meteen wat een onzin ik nu praat dus, hè? Hoezo elk jaar overnieuw? De essentie van het feest is dat het in het Oude Testament eenmaal per jaar gevierd werd. En dat het dus eenmaal vervuld zou worden, want dat is de betekenis, in het eenmalige werk van de Heer Jezus Christus en daarna nooit meer. Waarom niet? Omdat het werk van Christus al genoegzaam is, ik gebruik met opzet een plechtige theologische term, hè? Dus afdoende, voldoende, dat is één. En het andere is, het is nog steeds Grote Verzoendag. Alle dagen, we leven eruit. Die dag is niet om, overdrachtelijk gesproken. Dat is het eenmalige karakter, namelijk van deze feestdag op de Joodse kalender. En wat gebeurde er dan op die dag? Wel, soms denk ik, ik vereenvoudig het nu een beetje, maar ik denk wel eens, het is de enige dag waarop de hoge priester moest werken. Voor de rest keek hij gewoon toe. Zo, dat heb je met bazen, weet je wel. Die kijken gewoon toe of het goed gaat en geven aanwijzingen. Maar steken geen hand uit zelf. Of ik moet het verkeerd begrepen hebben, zuster. Maar goed. Maar er is maar één functie die specifiek aan de hoge priester wordt toegekend. Nou, er zijn er meer hoor. Maar die vallen ons helemaal niet op. En daar ga ik nu ook niet over spreken. Maar er is één vooraanstaande officiële functie die de hoge priester zou vervullen. En dat was die ene dag in het jaar. Dan droeg hij trouwens ook andere kleding. En die ene functie was dat hij die ene dag in het jaar dat hij inging in het heiligdom, de tempel, en oorspronkelijk natuurlijk de tabernakel, dat hij inging in dat ene vertrek van de tabernakel, want zo noemen wij dat gewoonlijk, waar anders officieel nooit iemand kwam. Ik heb er straks die plaat even zitten bekijken vanaf de stoel, maar je kan het hier niet zo goed op zien. Maar je ziet wel hoe die tabernakel ongeveer gebouwd was. Het hele ding wordt tabernakel genoemd, populair gesproken. Hier in Hebreeën wordt het iets nauwkeuriger gezegd en dan kan je dus weer over de termen struikelen. Maar ik zal het je uitleggen. Waar het over gaat, is dat we hier te maken hebben met wat genoemd wordt de voorhof. En deze purperen. Nou, hemelsblauw, purper en scharlaken was het eigenlijk. Maar vooruit, bij elkaar wordt het algemeen toch purper. Dat is wat genoemd wordt de poort, waardoor men naar binnen ging. Dat was nog op het terrein van de tabernakel. En dan daar verderop ziet u opnieuw zo'nzelfde gordijn hangen. Dat wordt hier in Hebreeën het eerste voorhangsel genoemd. Maar normaal gesproken heet het de deur in het Oude Testament. Natuurlijk, het is een gordijn en een voorhangsel is een gordijn. En uiteindelijk, het hele ding bestaat uit voorhangsels, gordijnen. Dus laat maar zitten. Maar de eerste hier, waardoor men de voorhof binnen gaat, is de poort. Daarna krijgt men hier, wanneer men de eigenlijke tent of tabernakel ingaat, krijgt men de deur. Dan komt men dan binnen. Maar wat je op deze tekening uiteraard niet kunt zien, is dat die tabernakel verdeeld is in wat hier in Hebreeën genoemd wordt de eerste en de tweede tabernakel. En wat in het Oude Testament heet het heilige, dus het vertrek waar je gewoon binnenkomt. Maar daarachter hing weer zo'n gordijn, dat kun je hier ook niet zien. En dat is wat in het Oude Testament heet het voorhangsel, in het Nieuwe trouwens gewoonlijk ook, en met name ook in Matthäus 27, het voorhangsel. En daarachter was nog een vertrek, en dat wordt dan in het Oude Testament genoemd het heilige der heiligen. Dus voorhof, het heilige, en daarbinnen nog een keer het heilige der heiligen. En wat erover staat hier in Hebreeën 9, is dit, dat als men daar binnenkomt, in de eerste tabernakel, vers 2, namelijk in het heilige, dan bevinden zich daar de kandelaar, de menorah weet u wel, de tafel, de toonbroden en ook het reukofferaltaar feitelijk. Maar goed, maar die dingen staan er en daarin, in dat vertrek, werd dagelijks dienst gedaan door de priesters. Er waren verschillende priesterorden, die werden bij toebeurt aangewezen om dienst te doen in dat heilige. Want de tafel moet een beetje onderhouden worden, de lampen moeten onderhouden worden, het wierookaltaar moet onderhouden worden, het reukofferaltaar heet het officieel, enzovoort. Er werd dagelijks werk gedaan, alle dagen, dat staat in vers 6. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, dat is het heilige, te allen tijden, continu, wanneer het maar was, ze gingen erin om de diensten, de godsdiensten, om de religie is de gedachte, om de verplichtingen die ze daar hadden te volbrengen. Continu dienst, 24 uur. Dat spul moet doorgaan. Maar daarachter was nog een vertrek waar de priesters zelfs helemaal niet mochten komen. Daar mocht niemand komen, behalve, officieel althans, behalve de hoge priester, eenmaal per jaar en alleen op grote verzoendag. En dan nog volgens de voorschriften, namelijk niet zonder bloed en in de voorgeschreven witte linnen kleding enzovoorts. En de betekenis wordt hierbij gegeven. Dat lees je in heel het Oude Testament niet. Waarom dat zo moet? Waarom moest dat zo? Ja, omdat de Heer het gezegd had. Punt, einde van het verhaal. En oppervlakkig als men is onder de wet, omdat de wet nou eenmaal geen ruimte laat voor dat wat in het hart is, schrijft hij op, hè. Ik wil er later over nadenken, maar ik ga nu eens verder, hè. Maar onder de oppervlakkigheid van de wet zegt men, ja, de Heer heeft het gezegd, dus moet zo, punt uit. Maar waarom het zo moest, staat nooit er ergens bij in het Oude Testament. Hè? Maar de apostel Paulus zegt, maar heeft een betekenis. Al die voorwerpen, alles wat er gebeurt, elk detail heeft zo zijn betekenis. Een profetische. Maar de profetische betekenis, die houdt onder andere in, en vooral in de eerste plaats in, dat eenmaal een eind gemaakt zou worden aan heel die dienst onder het oude verbond. En dus ook in het heilige. Zie? Maar er staat dus in vers 6, deze dingen al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de religie, de godsdienst te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel zijnde het heilige der heiligen en dus achter het voorhangsel, bijgenaamd het tweede voorhangsel. In de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar, niet zonder en dus met bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En er staat er meteen achteraan, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, tot de betekenis, hè? Betekenis die Gods Geest zelf aan die dingen geeft. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dan weet je meteen waarom de bouwers van de tabernakel geleid werden door de Heilige Geest. Bezaliel. Aholiab, onderwezen waren door de Heilige Geest, want zo staat het letterlijk. Hè? Maar er staat waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Nog een keer. Het betekent dat zolang men dienst deed in de eerste tabernakel, in het heilige, zolang daar de priesters aan het werk waren, te alle tijden, dag in dag uit, nacht in nacht uit, zolang was het heilige der heiligen, het heiligdom heet het in dit vers, afgesloten. Daar hing dat gordijn voor, de voorhang, het voorhangsel, of hoe het maar heten mag. Zolang men in die eerste werkte, zat de tweede dicht en kwam er niemand. En als je het opzoekt inderdaad in de voorschriften, de wettische voorschriften, ik weet niet uit mijn hoofd meer welk hoofdstuk dat is, maar dat kunt u zelf ook wel vinden, dan zult u zien dat daar inderdaad vermeld wordt dat als het dan eenmaal grote verzoendag is en de hoge priester zou ingaan, eerst in het heilige en daarna alsnog in het heilige der heilige, dan mocht er in het heilige niemand aanwezig zijn. De enige gelegenheid in het hele jaar waarbij de priesters geen dienst deden in het heilige, was dus op grote verzondag. Staat er zwart op wit. En hier is de verklaring. Zolang die dienst in het heilige voortduurt, is het geen grote verzondag. En gaat de priester niet in, de hoge priester, in het heilige der heiligen, enzovoort. En waarom dat is? Wel, er staat in vers 9. dat is omdat het de dienst in het heilige een afbeelding was van voor die toenmalige, dat wil zeggen die tegenwoordige tijd, in welke gaven een slachtoffer geofferd werden die degenen die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Met andere woorden, het heilige was gewoon een uitbeelding van het oude verbond. Het leven onder de wet. Lampje brandend houden, tafeltje gedekt houden, reukoffertjes brengen, wat er maar wezen mag. Continu, ik moet er achteraan blijven lopen, enzovoorts. Dat is een beeld van de wet. En het leven van de priesters werd daardoor bepaald. Ze moesten de tent draaien houden, om zo te zeggen. De tabernakel dan wel te verstaan. Zie? Maar dat staat er. Maar als nou, dat is een zeer simpele vraag. Als nou het heilige, en dus de eerste tabernakel, een beeld is van het oude, namelijk het eerste verbond, waar is dan het heilige der heiligen een beeld van? Het hoef je helemaal geen verstand van de Bijbel te hebben om daar op te kunnen antwoorden. Dan weet je meteen waarom het heilige hier heet de eerste tabernakel. En het heilige der heiligen de tweede. De eerste tabernakel is een beeld van het eerste, namelijk het oude verbond der wet. En het heilige der heiligen, waarin de hoge priester inging eenmaal des jaars, is dus gewoon een beeld van het nieuwe verbond. Der, hoef je niks van je Bijbel te kennen, een beetje Nederlands is voldoende. Als het eerste een beeld is van het oude verbond der wet, dan is het tweede een beeld van het nieuwe verbond der genade. Logischerwijs. Ik bedoel, daar hoef je niet uitgebreid je Bijbel voor te bestuderen. Dat kun je zo ook al weten. Om aan te geven dat het zo'n moeilijke waarheid ook weer niet is. Toch? Het advies is natuurlijk toch om je Bijbel te lezen. Maar vooruit. En wat betekent dan die uitdrukking over dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was zolang de eerste tabernakel nog stand had? Dat betekent dan dus dat zolang je onder de wet leeft, onder het oude verbond, en bezig bent met je religie, en bezig bent met de tent draaiende te houden, welke tent dan ook, kom je nooit tot die genade Gods en kom je nooit tot het nieuwe verbond. En word je dus ook nooit zalig eigenlijk. Want dat is de logische conclusie. Of van de andere kant redenerend, voor de meeste van u zal dat meer aanspreken. Van de andere kant redenerend, waarbij behouden zijn geworden door de dood en opstanding van Christus. Waarbij Christus kennen als de middelaar van het nieuwe verbond. Of, want ik geef meer keuze, hè? Of waar wij leven onder de heerschappij van de genade. Waar wij leven in de bedeling van de genade. Is het ondenkbaar dat wij ons bezig zouden houden met de dienst in het heilige. Maar het is toch heilig? Ja, zeker. Maar wij zijn geplaatst in het heilige der heiligen. En zolang in het heilige dienst gedaan wordt, gaat men niet in het heilige der heiligen. Ik zeg dat voor degene die gemakshalve een soort conclusie trekken en zeggen, nou ja, de ingang in het heiligdom, in het heilige der heiligen, het voorhangsel, is weggenomen of het voorhangsel is gescheurd en nou is het mooi allemaal één vertrek. Begrijp je wat ik nu zeg? De schuifdeuren staan open. Dat is een symbolische verklaring van eigenmakelij dan, hè, in dit geval. Het is niet wat de Bijbel erover zegt. Dat kun je wel zelf bedenken. Zo van, het voorhangsel is voorbij, het voorhangsel is open. De weg naar het heilige der heiligen is vrij. En zo wordt dus nou eens één vertrek geworden. En leven wij nog steeds dus in het heilige, maar ook in het heilige der heiligen. Ik geloof niet dat het zo geleerd wordt, maar heb ik nooit gehoord tenminste. Maar in de praktijk leert men dit dikwijls wel. Ik heb het van de week nog gelezen in een blad waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het zoeklicht was. Huh? Ik kan het toch niet doen, dat is een stukje van oude heel. Ik kan er niet bij zeggen, toch? Nee. Sorry. Normaal lees ik dat helemaal niet, maar er is altijd iemand die me dat onder de neus drukt en dan kom ik er niet los van. Denk, hoe verzinnen ze het nou weer? Alsof leven onder de genade en onder de bediening des geestes hetzelfde is, zo stond het er letterlijk, hetzelfde is als het leven onder de wet. Stond er echt. We hebben misschien een zetfout geweest, laten we het hopen. Maar het is wel erg, erg smorig gedaan. Maar dat was het verhaal. En vele christenen denken dat. Ook evangelische christenen. Ik heb er zat gesproken die het precies zo uitleggen. En zeggen, natuurlijk leven wij onder de wet. Wij moeten dit, zus en zo. We mogen niet dit, we mogen niet dat. Maar gelukkig, als het er nou helemaal over gaat, wij worden toch uit genade zalig. En wat men daaronder verstaat, uit genade zalig worden, is dan maar de vraag. Men bedoelt kennelijk, dan komt men toch in de hemel of zo. Zie? Maar wat de schrift ons leert, is dat die twee dingen elkaar absoluut niet verdragen. En eerlijk gezegd, in oude, zelfs calvinistische literatuur, daar ben ik die waarheid wel weer duidelijk tegengekomen. Vreemd genoeg, maar het is zo. Zo van, wij leven niet onder de oude bedeling, zelfs het woord bedeling werd gebruikt, 1700 zoveel. Maar wij leven onder de heerlijkheid van de nieuwe bedeling. Wij leven niet voor de dood en opstanding van Christus en behoren daar tot het volk van God, namelijk het Joodse volk of Israël, of hoe je het maar noemen wil. Maar in tegendeel, wij leven daarna en maken deel uit van de gemeente enzovoort, met alle consequenties van dien. En dat is wat de Bijbel leert. Die twee dingen verdragen elkaar niet, het is of het een of het ander. Velen in onze dagen zijn al blij als blijkt dat iemand zich bevindt in het heiligdom. Dan zeggen we, nou ja, dat is toch niet verkeerd. Dat is niet in de woestijn, dat is zelfs niet in de voorhof, maar men is ingegaan door de deur. En wat doet men daarachter dan, vraag ik dan altijd. Hè? Wat doet men daarachter? De lampje brandende houden, de tafel gedekt houden, het altaar, de tempel draaiende gehouden worden. Zeggen, zijn ze mooi betrokken in de dienst aan God? Dan denk ik, ja, dank je de koekoek, dat is helemaal niet zo. Die dienst mag dan ooit ingesteld zijn voor sommige mensen door een klein volk, een specifiek volk dat Gods eigendom was, voor wat voor doeleinden dan ook, zeker in oud-testamentische tijd, maar heeft dat daar in elk geval opgegeven. En als wij dan geen Hebreeën zijn, wel nu, hoe komen wij dan ineens te leven toch onder die religie, toch onder die wet, toch onder de eerste beginselen der wereld enzovoort. En dus eigenlijk toch in de slavernij in Egypte. Wij zijn verlost. U weet toch hoe dat gaat? Ik mag het niet altijd. Ik krijg er altijd commentaar omdat ik het niet zeggen mag. Maar je moet die dingen toch een beetje scherp naar voren brengen. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. En wat komt er dan? Want men gelooft dat niet letterlijk. Toch? Wij christenen, wij zijn toch niet verlost uit Egypte? Sommigen werken in tichelovens, dat kan wezen. Een goed oud-Nederlands beroep. Hè? Bakstenen maken, maar vooruit. Maar men bedoelt dat overdrachtelijk. Wat dan? Waar zijn we dan van verlost? Wat was dan dat diensthuis? En voor mij mag men bij die gelegenheid daarop houden met lezen. Bij die gelegenheid. Daarop houden we met lezen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want het bakken van tichelstenen in Egypte is een beeld van het doen van de werken der wet. En het leidt tot niks. Het is alleen slavernij. Het is voorraadschuren bouwen hier in de wereld. Maar die wereld gaat voorbij. Toch? En Egypte is ten onder gegaan. Van Gods wegen. Ook letterlijk zijn die voorraadschuren verdwenen. En die toren van Babel, om nog verder terug te grijpen in de geschiedenis, eveneens een kwestie van bakstenen, van tichelen strijken en bakken enzovoort. Die toren van Babel, er is niks van overgebleven, is gekomen onder het oordeel Gods. En zoals vandaag nog, wanneer wij leven onder die beginselen, die oude zwakke beginselen, noemt Paulus ze, ik weet niet meer uit mijn hoofd, in gelaten brief, dat hij dat zegt, hè? Die oude zwakke beginselen, daar zijn we van verlost. Maar wanneer we daaronder leven, zal blijken dat er niks van terecht komt. En dat het ons geen vrede geeft. Dat het ons niet blij maakt. Laat staan dat het ons vrij zou maken. Vraag het dan aan anderen, als het u niet betreft. Maar anders, liever zeg ik, kijk dan eens in uw eigen leven waar het toe leidt. Ben u tevreden mee? Gaat het u goed af? Bent u in de vrijheid geplaatst? Kunt u zeggen, ik verblijf mij in de Heere te allen tijden? Levend onder de wet? Onder beginsel van, ik moet zus, ik moet zo, ik mag niet dit en ik mag niet dat. En altijd maar proberen dat op te rekken. Of het niet toch een beetje misschien excuses te bedenken zijn waarom het dan toch wel zou mogen. Vooral als toch niemand het merkt. Nee, bloedserieus. Dit is Bijbelse boodschap. Bijbelse boodschap is niet een boodschap die zegt, doe maar goed je best en dan komt het wel goed. Dan zal de Heer het wel waarderen als je goed je best doet. Wat het ook is. En wat je in je hebt, probeer het maar te ontwikkelen. Want God wil dat je een goed rentmeester bent over je eigen aangeboren aanleg. Of hoe het maar heten mag. Hè, en de mogelijkheden die hij je geeft in het leven. Want zo, die praat hoort er dan altijd bij. Maak daar maar wat van. Doe je best. Bid maar veel. Dat is niet Bijbelse boodschap. Bijbelse boodschap is dat het geen zin heeft je best te doen. Je bereikt er geen klap mee. Zou je geen vrede geven ook? Bijbelse boodschap is dat men verlost moet worden van al deze wereldse beginselen in het algemeen. Eerste beginsel der wereld en in zonderheid religie. Godsdienst. Zo is dat. Nee, ik zal eens wat anders vertellen van de... Nee, dat is een lang verhaal, dat mag eigenlijk niet. Maar, kort verhaal dan. Ik heb een klant, een leuke stand, maar iemand die ik niet ken, een broeder. In Amsterdam, Patinama heet hij geloof ik. En die heeft een autorijschool. En toen die hoorde dat wij cd's uitgaven met bijbelstudies, belde hij me op. Via, ik ken de man echt niet. Hij belde op en zegt, ik wil ze allemaal hebben. Ik zeg, maar meneer, het zijn er wel zoveel. Ik zeg, geef niet, stuur maar. En al wat er nog uitkomt, wil ik ook hebben. Dat heb ik niet gedaan. Dat ben ik weer vergeten, maar vooruit. Hè? Want dan moet je erbij. Abonnement wilde die hebben. Op alle cd's die eruit kwamen. Wat doet die man? Die neemt één cd mee in zijn lesauto. De rijschool heet Er is Hoop. Er staat grote letters bovenop. Draait die dingen onder... Tijdens een autorijles. Hij zegt, ik heb het zo zacht staan dat we wel met elkaar kunnen praten. Maar zodra beide stil zijn, ja, dan hoor je dus cd spelen. Hij zegt, en dat ding staat op herhalen. Dus de hele dag komt alleen maar die ene cd voorbij. Hij zegt, het is voor mij goed en voor mijn klanten ook. Maar die klanten zijn me onbedanen geworden. Ja. En gek is... Dat daardoor wel degelijk, de rest van het verhaal, dat vertel ik een andere keer dan wel. Maar hij moet het zelf maar vertellen, vind ik. Hè? Ik wil die man wel eens ontmoeten. Maar in ieder geval, het verhaal gaat er zo ver dat hij zegt van... En er zijn er velen die daarop reageren. Krijg ze de volgende keer in de auto en zeggen ze, je had vorige keer zo'n cd'tje aan staan. Welke was dat? En hij zegt, en dan heb ik een administratie. Ik hou precies bij welke cd ik op welke dag gedaan heb. Hij zegt, dan geef ik ze die. En dan zeg ik, breng maar terug als je ermee klaar bent. We zeggen, na 3 weken of zo krijg ik ze dan wel een keer terug. Grijs gedraaid. Nou goed. Maar hij had het over gesprekken die je daarna met de mensen kreeg. Die dan gewoon tegen hem, als buitenstaanders, niet mogen dan zeggen. Ja, wij hebben zo'n godsdienst. Wij hebben zo'n religie. Wij moeten dit en moeten dat. Maar ja, het is het natuurlijk niet. Want ja, het brengt je nergens. Hè? Allemaal verplichtingen. Enzovoorts. En of men daardoor zalig wordt, wat het ook wezen mogen, die garantie krijgt men daar ook helemaal niet mee. In christendom gewoonlijk ook niet. Moet je maar afwachten of het nog een keer goed komt enzovoorts. En die begrijpen het in ieder geval. Dat is altijd de reactie. En sommigen komen inderdaad tot geloof. Verbazingwekkend, maar niettemin. Dat gebeurt gewoon, hè. Want het woord Gods doet zijn werk. Nou goed. En met broeden met christenen is dat zij hebben een religie opgehangen aan bijbelse namen, bijbelse termen. Ze kennen de naam de Heer Jezus Christus, ze kennen de Heer Jehovah, de Heere God enzovoorts. Kennen ze allemaal en dan denken ze ineens dat het wel goed is. Om te leven onder al die wereldse beginselen. Al die verplichtingen, al dat streven van ik moet mezelf aangenaam maken voor God. Men troost zich met de gedachte dat ze dan in ieder geval de echte God kennen. En Allah is dan niet de echte, zal ik maar zeggen. Hè? En daardoor denkt die boodschap niet door. En wat ik vandaag probeer is om die boodschap voor te houden. Waar het nou werkelijk om gaat, in het kort. Want God zal ons verlossen niet maar van de straf der zonde. God zou ons eeuwig leven geven, maar niet pas in de toekomst, maar vandaag, nu, op het moment dat wij tot geloof komen en een keuze voor de Heer maken, kan dat dan? Ja, in de Bijbel kom ik het nooit anders tegen. Toch? Wordt het boodschap gepredikt en mensen kiezen. Meer is niet nodig. toch? Zo gaat het toch in het leven? Als het anders moet worden, moet je van vandaag op morgen een keuze maken. Niet proberen zachtjes bij te sturen, wordt nooit wat. Haal je alleen meer ellende op de hals. Moet je rigoureus, bam, ga de andere kant op. Het is even moeilijk de bocht omkomen. Hè, overstag gaan, of hoe het maar heten mag. Toch? Maar moet je oppassen dat je het ding niet tegen je hoofd krijgt. Maar niettemin moet je even doen en dan gaat het goed. Zo is dat nou eenmaal. En de Bijbelse prediking is erop gericht dat wij mensen, wij zondaren, onze keuze maken voor de Heer Jezus Christus. Ons vertrouwen op hem stellen en op al wat hij ons bekendgemaakt heeft. Ons vertrouwen stellen dus op het werk dat hij volbracht heeft. En zeggen, Godzijdank ben ik verlost van al dat gedoe. Ja. Religie, dat bedoelde ik, gedoe. Voor alle duidelijkheid. En anders doe je maar je best goed te begrijpen wat dat begrip religie is. Maar het is in ieder geval gedoe, het brengt je niet tot God. Hij verlost ons van onze zonden, in de zin van onze zondenschuld. Maar hij verlost ons van heel deze oude wereld. Het is de apostel Paulus die het veel rigoureuzer zegt dan ik het tot nog toe gezegd heb. Hij zegt, het zij verre van mij. Dat is, even opzoeken zo snel gelaten, hoofdstuk 6. Want ik wil hem ook uit het hoofd leren, hè. Galaten 6, vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, die voor mij gestorven is. Dat is een populaire variant, hè? Ja, dat is wel zo. Maar uiteraard veel meer dan dat. Wat is de consequentie van het kruis? Daar staat het mee. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij, ten opzichte van mij, gekruisigd is. Als de wereld nou voor mij gekruisigd is, wat betekent dat dan? Dat ik met die wereld niks van doen heb. Het is gekruisigd. Het is dood. Voor mij niet van belang. Speelt geen rol meer. En daar roemen wij in. Niet dat betreuren wij. Daar roemen wij in. Het zal onze blijdschap zijn. En God zei dan, ik heb met die wereld niks van doen. Het is mijn wereld niet, zei de dichter. Wiens naam wij ook niet zullen noemen. Omdat het Johan Bos was. Maar... En dan vervolgens, nog een keer. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is, of andersom, en ik der wereld. De wereld heeft aan mij ook niks. Zie, iemand uit de wereld zei, ja, die christen, dat is het christendom, dat is geloof, dat is opium van het volk. Zo van, die kun je afschrijven, die christenen. En in dit geval ging het niet om indianenverhalen. Huh? Omdat het Marx was en niet mij. Hè? Ja, precies. Maar je begrijpt toch die boodschap? Heel simpel. Daar kunnen we toch wel even over nadenken. Wat hier staat en wat het betekent. Toch? De Bijbelse boodschap is niet vrijblijvend. Dus je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Als je zijn verzoeningswerk aanvaardt. Dus je gelooft dat hij voor jou gestorven is. En is opgewekt. Dan dien je te geloven, want het zit in één pakket, het is één geheel, het is onlosmakelijk en oorzakelijk aan elkaar verbonden. Dan aanvaard je dat je zonden vergeven zijn, maar dan aanvaard je tegelijkertijd alles wat eraan vast zit. Namelijk dat de wereld voor jou dood is en dat jij dood bent voor de wereld. En daarna, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Wat is besnijdenis? Ik kan het niet in drie woorden uitleggen, maar ik kan het wel zeggen in drie woorden. Besnijdenis is religie. Besnijdenis is een term die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt ter aanduiding voor heel het leven onder de enige godsdienst of religie die God ooit zelf heeft ingesteld, namelijk die van de wet. Maar diezelfde God die de besnijdenis heeft ingesteld, en achter die besnijdenis heel de wet, zegt, in Christus Jezus heeft besnijdenis geen kracht. Niks. Maakt niks uit. En u kunt dan begrijpen dat het niks uitmaakt, want je bent alleen een stukje... Nou, voor de vrouwen maakt het er helemaal niet uit. Naar Bijbelse maatstaven, voor de mannen die missen wat ze sowieso wel konden missen. Dus het maakt ook weinig uit. Ze besneden. Toch of niet? Nou ja, ik zeg altijd, ja, het is hetzelfde als je fietst op zondag, of je fietst niet op zondag. Maar er is toch geen mens die echt gelooft dat die God van de Bijbel, schepper van hemel en aarde, later aan mensen vragen of ze wel gefietst hebben op zondag, ja of nee? Zet ga ik er maar. Van wie mocht dat dan niet? Maar goed, laat maar zitten. Of heb u zo'n lage dunk van God dat u denkt dat hij dat wel zal vragen? En ik noem het opzet fietsen op zondag. .1. Wij fietsen sowieso al niet meer. En dat het niet op zondag zou mogen. Er zijn er niet zoveel meer die dat nog denken. Dus ik kan het veilig zeggen, neem ik maar aan. Gewoon als onschuldig voorbeeld. Maar ik bedoel uiteraard heel andere dingen. Maar daarvoor geldt precies hetzelfde. Denkt u dat de God wat uitmaakt wat je hier met van je leven gemaakt hebt? Van je natuurlijke talenten? Hoe ver je gestegen bent op de maatschappelijke ladder? Door de poten onder de stoelen van anderen weg te zagen? Of dat soort dingen? Met ellebogen te werken? Huh? Of dat je toevallig een gelukkige hand had op de beurs? Gelukkige keuze gemaakt had, zodat je de wereld online had? Pap het on a string. Wereld aan een touwtje. Wereld online. Over hoogmoed gesproken. Maar goed, laat maar zitten. U denkt toch niet dat God wat interesseert? Hè? Dat de mens daar beneden zo'n beetje van zijn bedoenetje kan maken. En of hij al of niet miljonair geworden is of zo. Of aanzien genoot in de buurt, in de straat of voor mijn part het hele land. U denkt toch niet dat het daarover gaat? God is maar geïnteresseerd in één ding. Wat hebt u gedaan met de Heer Jezus Christus? Zeg niet, nooit van gehoord, want vandaag hoort u ervan. Zeg niet, je kan ik niet kennen, want hij heeft een boek geschreven, hebben we allemaal tot onze beschikking. Staat het allemaal in. En dat is wat voor God van belang is en wat voor u van belang is. Want alleen daar waar we ons onderwerpen aan Gods werk en dus Gods uiteenzetting, Gods woord, alleen daar geeft hij ons uit zijn genade dat eeuwig leven. Alleen daar hebben wij een hoge priester, want kijk waar het om gaat is, die hoge priester is ingegaan in het heiligdom, heeft het nieuwe verbond in werking gesteld, heeft het oude verbond daartoe eerst beëindigd, heeft ons dus daarvan verlost, maar alleen wij hebben het deel aan, wanneer we deze hoge priester als onze hoge priester erkennen. Het was voor Israël, dat oude verbond. En wat onze dagen aangaat, het is voor nog steeds Gods volk. Maar het volk van God bestaat niet uit degenen die van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Maar het Gods volk bestaat uit diegenen die God als hun God erkennen. En zich aan hem onderwerpen. En vandaar dat we voor de keus geplaatst worden. Die hoge priester is er. Dat nieuwe verband is in werking. En de vraag is alleen, wat doen wij ermee? De prediking is erop gericht de mensen stellen voor deze keuze. Waar kiezen wij voor? Voor de weg van de mens, zijn werk in de wereld enzovoorts? Of kiezen wij de weg Gods? Wie volgen wij na? Onze wereldse leiders, desnoods Mozes of Aaron, maar ik bedoel het uiteraard in zeer lage en overdrachtelijke betekenis van de term, leven wij onder wet? Of zijn wij navolgers van de Heer Jezus Christus? En in populair evangelisch jargon, of zijn wij discipelen, dat is hetzelfde, navolgers. Of zijn wij discipelen van de Heer Jezus? En weet u wat het is? Als ik die term tegenkom, discipelschap en zo, komt in de Bijbel niet tegen hoor, maar het is jargon geworden. Maar als ik die term tegenkom, dan denk ik altijd, nou ja, als je een discipel van de Heer Jezus wil zijn, gaan we even systematisch. Wat doen we dan dus? We volgen hem na. Oké. Wat doen we dan dus? Hebreeën 9. Wat doen we dan dus? We naderen tot de troon der genade in het heiligdom. Nee, heb ik niet bedacht. Er staat er. Stond in hoofdstuk 4 al. En er staat ook in Hebreeën hoofdstuk 10. Want daar staat vers 19. Dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat is plechtige termen. Maar het betekent gewoon dat wij zo'n hoge priester hebben, die ingegaan is door het voorhangsel in het heilige der heiligen. Nou, terwijl het dan zo is, omdat het zo is. Kortom, vers 21, omdat we hebben een grote, dat betekent gewoon hoge priester hoor, een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs en zo verder. De gedachte is namelijk dat wij, overdrachtelijk uiteraard, de Heer Jezus zouden navolgen als zijn discipelen, inderdaad, als zijn volgelingen, dat heilige der heiligen in. Voor degene die dan roept, dat kan toch niet, want alleen de hoge priester mocht maar het heilige der heiligen in, moet ik u zeggen, ja, dat mag dan onder de wet zo geweest zijn. Maar de aardigheid is dat de hoge priester wel degelijk geacht wordt heel zijn volk te vertegenwoordigen. En strikt genomen is dus het idee deze, dat als de hoge priester er welkom is, dan is het hele volk er welkom. Hij vertegenwoordigt toch het volk? Ik hoef het trouwens ook niet te bedenken, want wij zingen dat onder andere week minstens één keer. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan? Niet wil dus staan, wil staan, nu. Want het is niet alleen zo dat hij ons vertegenwoordigde toen hij leed en stierf, maar hij vertegenwoordigt ons ook in het heiligdom, in die positie van het nieuwe verbond. Zie? En vroeger zongen wij een lied, een couplet, dat is dan, ging ongeveer zo. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open, het leven in het licht, geloof ik, is thans ons eeuwig lot, hè? Maar zo is dat. De voorhang is gescheurd. Letterlijk zelfs bij de dood van de Heer Jezus. Als aanduiding van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Want het is niet maar dat wij pas in de toekomst onder het nieuwe verbond geplaatst zouden worden. Maar nu, op het moment dat wij kiezen voor de Heer Jezus, plaatsen wij ons onder de genade en naderen wij tot de troon der genade met de woorden uit Hebreeën 4. Laat ons ingaan. Laat ons die wereld achter ons laten. Laat ons zelfs dat heilige achter ons laten. Wij leven in het heilige der heiligen. We hebben daar een positie. Bij wat heet de troon der genade. Langs de ene kant, maar wat in de praktijk niet anders is dan de ark des verbonds in de tabernakel. In het heilige der heiligen. Met het verzonde deksel en de cherubim daarboven. Dat is die troon der genade. Althans, dat wordt daardoor uitgebeeld. Dat is het ene ding. Waar discipelschap begint, daar waar wij inderdaad ons dit bewust zijn en de consequenties trekken. En niet alleen in onze gedachten, maar ook in ons dagelijks leven. Wij leven niet onder die wet. We zijn vrij. Wij leven onder de genade die God geeft. Wij bidden niet om vergeving van zonde, wij danken de Heer ervoor. Want in hem hebben wij de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Begrijp je wat ik nu zeg? Efeze 1 was dit, onder andere dan, want het staat natuurlijk op talloze plaatsen precies zo. Wij hebben dat, lied 838, kennen we ook allemaal, hè? Hopelijk. Wij hebben, heel lang lied is dat, en zo hoort het ook. Soms maar eens op, al die zegeningen, toch? Dat is de ene kant van het verhaal. Wij zijn namelijk, Efeze 1, met Christus gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. Daar is onze positie. En als wij niet die positie innemen en leven in het bewustzijn van dat we kinderen God zijn en een hemelse erfenis hebben, een hemelse roeping hebben enzovoort. Wel, waar wij dat niet doen en dus die hemelse plaats niet innemen, dan mist God ons. En dan kunnen wij wel vanuit een andere positie in de wereld tot God roepen. Heer God, laten we bidden en met z'n allen zo lang, zo hard mogelijk en zo planmatig mogelijk en zo systematisch mogelijk. Of alleen maar gewoon schreeuwen vanuit het binnenste van ons hart. Maar dat helpt niet. Ik zal niet zeggen, God hoort u niet. God weet alle dingen. Maar strikt genomen, Gods antwoord zou zijn, ja sorry, ik kan niks voor je doen. Hier is je positie, als je die niet inneemt, dan Stel je voor dat de leerling klaagt over dat hij de lessen niet kan volgen enzovoorts. En de stof niet begrijpt en de problemen komen, moet niet met al die boeken enzovoorts. En dan de docent opbelt en zegt, er zit met een probleem, er komen zo niet uit enzovoorts. Die docent zal wel zeggen, waarom zou je niet gewoon eerst eens de lessen bezoeken op school? Of de colleges netjes aflopen die gegeven worden. Dat is je plek. Zo is het echt, hoor. En dan heb je nog mensen die zeggen, heer, oh, geef mij dit, geef mij dat, openbaar mij zussen, openbaar mij zo. En terwijl ze het doen, hebben ze de Bijbel misschien niet letterlijk, maar overdrachtelijk dicht liggen. Wat denkt u wat de heer denkt dan? Doet het boek eens open. Staat het in? Bij wijze van voorbeeld natuurlijk allemaal maar. Wij zouden onze positie innemen. Wij zouden naderen tot die troon der genade. Niet maar één keer in de zoveel tijd in gebed. Want dat is het niet. Maar met heel ons leven. Dat is onze plaats. Niet betrokken in al die dingen van de wereld. In religieuze zaken of wat het ook maar wezen mag. Maar inderdaad levend in gemeenschap met hem. Op de plaats waar wij zouden zijn. Natuurlijk, ik kan me voorstellen dat u niet begrijpt wat dat inhoudt. Maar u begrijpt toch ook dat dat niet in een paar minuten uit te leggen is. Maar goed, de apostel heeft trouwens een variant. Want als wij de Heer zouden navolgen, zijn er twee dingen die de schrift daarvan zegt. Meer ken ik er niet. De ene is, Hebreeën 9 en 10, ingaan in het heiligdom. De andere is, en die is ook ontleend aan de inzettingen van Grote Verzoendag. Zo laat ons dan, Hebreeën 13, zo laat ons dan, vers 13, Hebreeën 13, vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is ontleend aan, omdat ik het eenvoudig houd, maar weer dan, aan die twee bokken van Grote Verzoendag. Die horen bij elkaar. De ene bok werd gedood en het bloed werd gebracht in het heiligdom. Daar had ik het nu net over. Het heiligdom in. Op het verzoendeksel. En de andere bok, die er gewoon bij hoorde, werd de woestijn ingejaagd. Niet meteen zeggen, daar is het beestje jammerlijk overleden. Want die beesten vonden in de woestijn juist wel degelijk voedsel. Daar grazen de schapen op slot ook enzovoorts. En verder, alle bokken en geiten zijn tot nog toe overleden. Dus daar zeg je niks bijzonders mee. Dat is niet het verhaal. Nee, dat is geen argument. Echt niet. Waar het om gaat is namelijk dat men als kinderengast, deelhebbend aan de hoge priester, enerzijds een positie inneemt in het heiligdom. En feitelijk in de hemel zelf. Hebreeën 9. Of naar horizontale maatstaven geredeneerd. Wij bevinden ons buiten de legerplaats. En beide dingen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden. En buiten de legerplaats wil zeggen precies dit. Buiten dat gebeuren in de wereld. Daar horen wij niet thuis. Hebben wij geen deel aan. Die wereld is er wel. Egypte bestaat ook nog steeds. Maar wij bevinden ons in de woestijn. En eventueel zelfs buiten het legerkamp van Israël in de woestijn. Daar is onze plaats. Of je dat leuk vindt of niet, dat kan ik ook niet helpen. Maar het is Bijbelse boodschap. Ik persoonlijk, ik vind het prachtig. Ik moet er niet aan denken dat ik midden in die wereld zou moeten leven. Mee zou moeten komen in de vaart der volkeren. Wat ze moeten bereiken, dus op de maatschappelijke ladder en zo. Ik heb trouwens sowieso hoogtevrees, dus... Een beetje. Maar goed, nee, ik moet er echt niet aan denken, verschrikkelijk. Want het neemt je vrijheid af. Nou, ik hoop dat u me begrijpt. Ik ben blij dat ik er buiten mag staan. Verlost ben van heel dat gedoe. En aan de andere kant mijn zekerheid heb in het woord Gods. Bijzonder in de persoon van de Heer Jezus dan in elk geval. Die mij daar buiten geplaatst heeft. Die mij verlost heeft van mijn zondenschuld, hoef ik me daar tenminste niet meer zorgen over te maken. Die mij verlost heeft van die hele race in de wereld, van de filosofie, al die stromingen in de wereld enzovoorts. Maar gewoon buiten de lege plaats. Want daar is de Heer. Daar vinden wij de Heer. Maar dan ook alleen daar. En dan keer ik terug nog even naar Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 21. Dewijl wij dan hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart en hart dat de waarheid is toegedaan en zoekt. Waarheid? Vind je in heel de wereld niet? Waarheid? De wereld wordt beheerst door de duivel en dat is de vader der leugen. Dus dan reken het wel zelf maar uit. met een hart dat de waarheid is toegedaan, in volle verzekerdheid des geloofs, vertrouwen dus op hem en op die hoge priester. We lopen gewoon achter hem aan. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Onze harten gereinigd zijnde, als je toch gelooft dat de Heer die dingen heeft weggedaan en de zonde niet toerekent, dan ben je toch gereinigd van het kwade geweten. Ja, of je gelooft het niet. Ik heb geen tussensoorten, tussensmaken. Zo is het nou eenmaal. Daar leven wij uit. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ontleend aan de wassingen, rituele wassingen in het Oude Testament. Oude Testamentische tijd, uiteraard. Maar het is een prachtige symboliek van de positie die wij innemen. Voor God zijn wij rein. Voor God zijn wij gewassen. En mocht u daar bezwaar tegen hebben nog, dan zeg ik, nou ja, dan zeg ik het. Voor God worden wij in ieder geval ook rein gehouden, om zo te zeggen. Eenmaal gereinigd en daarna de voeten gewassen. Dat is andere Bijbelse symboliek uit Johannes 13. Maar daar leven wij onder. Rein, voor God. Voor andere mensen misschien niet. Naar wereldse maatstaven zeker niet. Maar daar gaat het ook niet om. Waar het in de eerste plaats om gaat, is hoe we staan tegenover God zelf. Tegenover onze schepper. Tegenover de Heer Jezus Christus. Het is maar één manier om te komen tot aanvaarding van de waarheid en het plan en het werk Gods. Hem navolgen. Enerzijds buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende staat erachter. Anderzijds een positie innemend in de hemel zelf. In de wetenschap dat God ons nieuw leven heeft geschonken. Niet als aanvulling op het oude, maar ter vervanging van het oude. Dat God ons geplaatst heeft onder het nieuwe verbond, niet als aanvulling op het oude verbond, maar als vervanging van het oude. Dat God ons gemaakt heeft tot nieuwe scheppingen, niet als modificatie van de oude schepping, maar integendeel ter vervanging van die oude schepping. Doop in water, doop door onderdompeling, Bijbelse doop door onderdompeling is daar een simpele uitbeelding van. De uitbeelding van hoe wij gereinigd geworden zijn. Hoe, zoals het hier staat, ons lichaam gewassen is met rein water. Water als beeld van het woord van God, enerzijds. Water anderzijds als uitbeelding van dood en opstanding. Dat is wat het is. Dood en opstanding. Ik denk dat de impopulariteit in vele kringen van de dood door onderdompeling daarin gelegen is. Dat men heel goed weet, of misschien zelfs onbewust beseft, dat een uitbeelding is van niet maar dat God ons iets erbij gegeven heeft, niet dat God ons verbeterd of gemodificeerd heeft, aangepast heeft, maar in tegendeel, hij doet het oude weg. In de dood, definitief. En hij geeft er wat nieuws voor in de plaats. Uit dat nieuwe mogen wij leven. En daarom vind ik de dood nog altijd een prachtig symbool van hoe het met ons gesteld is. Ja, ja, zeker wel. Voor ieder van ons, hè. En te naar kijken op zich ook. Laat tot u doordringen dat dat onze positie is als gelovigen. Verlost van het oude. Bevrijd van het oude. Het oude wat we aan de ene kant kwijt willen, de andere kant toch zo graag zouden willen vasthouden. Er zit niks anders op, je moet het kwijt. En wat we ervoor terugkrijgen, ja, het is onuitsprekelijk natuurlijk, hè. Veel, oneindig veel meer dan dat we hier kwijtraken of loslaten. Ik zeg altijd, het leven in de woestijn valt heus wel mee. Zeker als we daar geleid worden door de hoge priester, de herder, is een andere term, van het nieuwe verbond. Ik prefereer het om Psalm 23 over die herder en schapen die nederliggen. Psalm 23 niet pas te lezen nadat iemand is overleden bij zijn graf. Want het is niet de situatie zozeer daar in de toekomst of in het hiernamaals wat het me wezen mag. Maar ik kan niet getuigen, het is een situatie waarin wij hier als kinderen Gods leven. De Heer is mijn hoge priester, mijn herder. Degene die me leidt door de woestijn. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij geeft ons al wat wij nodig hebben. Onze beker vloeit nu over, enzovoorts. En hij plaatst ons nu, feitelijk, in het huis des Heren. Dat is waar het over gaat. En daar is deze doop, die we hierna zullen toepassen, ook daadwerkelijk de uitbeelding van.